Goedenavond allemaal. Heerlijk om zo samen te zingen, hè? We gaan nu ook samen bidden en dan gaan we weer een lied zingen. En dat is daar in 's werelds duistere wolken. Het is adventstijd, het is de derde adventszondag vandaag. Nog even is het kerst en dat zijn bijzondere tijden. Vooral muzikaal en zingen. Ik heb vanmiddag nog een hele muzikaal programma uit Wenen gezien. Rond de kerst van 2004 geloof ik. En tjong, wat zijn er toch een mooie kerstliederen geschreven. Dat vind ik nou het voordeel van kerst. Natuurlijk ook dat de Heer Jezus gekomen is, dat we daaraan denken. Maar muzikaal is het toch ook een hoogtepunt in het jaar, zal ik maar zeggen. Net als Pasen met de Matthäus Passion natuurlijk. Zullen we samen bidden? Heer, we danken u dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. In deze adventsweken mogen we denken aan uw komst. Daar mogen we ook liederen over zingen. Dat u gekomen bent in de duisternis van deze wereld, als het licht der wereld. Heer, dat is toch heel bijzonder. En we bidden u dat dat dieper tot ons mag doordringen, wat dat betekent. Want als u nog niet gekomen was, dan zouden wij nog steeds leven in de duisternis. Maar u bent gekomen. En u hebt de geschiedenis van deze wereld veranderd. Wij tellen onze jaren vanaf uw geboortedatum. En we zien uit naar uw wederkomst. Heel ons leven staat in dat teken, tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Heere, zegen ons vanavond als we de Bijbel openen. Wil ons de weg wijzen in uw woord. Mag het tot ons doordringen, wilt u alle stemmen in ons hoofd, in ons hart tot zwijgen brengen, zodat we een moment echt kunnen concentreren op wat uw woord ons wil onderwijzen vanavond. Zo rijk en zo heerlijk, dat we, als we dat missen, dan missen we eigenlijk alles. En wilt u daarom vanavond ook bijzonder in ons midden zijn, zoals u beloofd hebt. Waar twee of drie zijn, daar bent u, Heer Jezus. En mogen we dat merken vanavond, dat u ook hier naar uw belofte aanwezig bent. Zegen zo in ieder van ons. Zegen heel uw gemeente over het rond der aarde. Bouw haar op en maak haar klaar als de bruid voor de hemelse bruidegom, die straks komt in heerlijkheid en majesteit, om zijn bruid thuis te halen. Dan zullen we eeuwig zijn in het huis van de Vader met de vele woningen. Heer, wat een geweldige belofte hebt u ons gegeven in de Bijbel. En wat lopen we daar soms ongedacht en onverschillig aan voorbij. Wilt u ons dat vergeven? Breng het diep in ons binnenste dat we zullen leven vanuit die grote verwachting in deze wereld die zo vol onzekerheid en angst en dreiging is. En bid ook voor Israël, heren, uw volk, het Joodse volk, wil ook daar zijn, waar de oorlogen aan de grens zijn, waar de machten van deze wereld hun legers opbouwen en hun vloot, hun oorlogsvloot. Heer, we gaan daar vaak aan voorbij, het is geen nieuws meer, maar het gaat wel allemaal gewoon door. En daarom bidden we u, heer, dat we letten op de tekenen van de tijd. Zegen zo in ieder van ons. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. 314. Heiland, wij zijn hier vergaderd om uw dierbaar woord te horen. En straks zingen we Er is het werelds duister. We willen lezen uit het Oude Testament, omdat het Advent is. De eerste christenen hadden alleen maar het Oude Testament, die hadden het Nieuwe helemaal niet. En dat is pas later, natuurlijk na de Pinksterdag, zeg maar, langzamerhand gekomen. Maar de eerste christenen, die moesten het met het Oude Testament doen. En dat is ook voldoende, want daarin staat, ja, niet voldoende, het is natuurlijk goed dat we het Nieuwe hebben. Maar het Oude Testament, dat staat ook vol van het evangelie van de Heer Jezus. Op elke bladzijde in de Bijbel vinden we hem. Het gaat om hem in de Bijbel. En daarom wil ik uw aandacht daarvoor vragen. De adventsboodschap uit Exodus hoofdstuk 17. Exodus hoofdstuk 17. En dan lezen we de eerste 7 versen. En dan kunt u zelf vast kijken wat de adventsboodschap daarin is. De gehele vergadering der Israëlieten brak daarna op uit de woestijn Sin, trekkende van pleisterplaats tot pleisterplaats naar het bevel des Heren en legerde zich te Rafidim. Maar daar was geen water voor het volk om te drinken. Het volk begon met Mozes te twisten en zeiden: geef ons water, zodat wij kunnen drinken. Maar Mozes zeide tot hen: wat twist gij met mij? Wat stelt gij de Heere op de proef? En het volk dorstte daar naar water. Het morde tegen Mozes en zeide: waarom hebt gij ons toch uit Egypte gevoerd? Om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen. Toen riep Mozes luide tot de Heere en zeide: wat moet ik doen met dit volk? Nog een ogenblik en ze gaan mij stenigen. Daarop zeide de Heere tot Mozes: ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl hebt geslagen in uw hand en ga heen. En zie, ik zal daar voor u staan, op de rots bij Horeb. En dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, wegens de twist der Israëlieten, omdat zij de Heere op de proef gesteld hadden, door te zeggen: is de Heere in ons midden of niet? Tot zover. We gaan nu inderdaad dat lied zingen van de bundel Johannes de Heer, 593. Daar is het 's werelds duistere wolken.
Thank you.
Ieder jaar zeggen we met kerst, nou is het alweer kerst. Dat lijkt er maar zo kort geleden. Het is alweer een jaar voorbij. We zijn er weer een jaar ouder geworden. Maar we zijn ook een jaar dichter gekomen bij de wederkomst van Christus. Dat is natuurlijk ook wel het gedenken waard. En daar is Advent ook voor bedoeld, dat we gedenken. Advent betekent komen, het komen van de Heer Jezus. Wij denken aan zijn eerste komst. Maar daar dwars doorheen moeten we toch ook vooral denken aan zijn wederkomst. Zoals ook de grote componist Bach dat gedaan heeft in zijn werken. Het gaat bij hem ook in de Weihnachtsoratorium niet alleen maar om de eerste komst in Bethlehem, maar vooral ook om zijn wederkomst. En ik weet niet of u de Weihnachtsoratorium nog gaat beluisteren in deze weken. Daar is alle reden voor om dat te doen. Op de radio horen we al steeds het openingskoor. En dan iedere keer kom je tot ontdekking, wat is dat toch mooi. Wat is dat toch mooie muziek. Alleen ja, veel Calvinisten houden er niet zo van. Maar ja, dat zei Bach zelf al, dat Calvinisme is kunstfeindlich. De Calvinisten die zijn vijanden van de kunst. We hebben ook de beeldenstorm natuurlijk gehad. We hebben alle mooie beelden weggeslagen en schilderijen uit de kerken. Dat is natuurlijk ook allemaal zonde, dat is allemaal kunstwerk. Dat was bedoeld ter ere van God. Ook voor de reformatie. Mooie kathedralen zijn er gebouwd tot eer van God. Natuurlijk verdienden mensen er geld aan. En natuurlijk was er ook allemaal theologische dwaling. Dat weet ik ook wel allemaal. Niet voor niets kregen we de reformatie. En gelukkig. En kregen we de Bijbel in eigen taal. Maar vooral rond de kerstdagen is er toch heel veel kunst. En heel veel, vooral muziek. En dat vind ik een grote zegen. En ik heb vanmiddag heb ik veel muziek gehoord uit Wenen, zoals ik zei. Prachtige muziek rond de kerst. En ook dingen die ik nog nooit eerder gehoord had. En nog steeds wordt er mooie muziek gemaakt rond het kerstgebeuren. Want in de wereld is het natuurlijk ook een feest. Het is vooral een werelds feest, hè. Het midwinterfeest, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk armoede als het niet gaat om de komst van de Heer Jezus. Maar het is niet erg als de wereld ook zingt over stille nacht, heilige nacht. Je hoort het in winkels, hè? Nu ook in deze dagen. Bij ons in Zeewolde, als ik een winkel voorbij liep, hoorde ik stille nacht, heilige nacht zingen. Nou, de deur stond open, dus dat kwam ook allemaal naar buiten. Nou, prachtig. Laat de wereld maar veel daarvan meenemen. Opdat nog velen tot geloof in de Heer Jezus Christus zullen komen. Want dat is de bedoeling. Het kerstfeest is een wereldsfeest, maar ik vind het niet erg dat de wereld hier ook feest mee viert. Laten ze dat maar doen. En het geeft ons de gelegenheid om iets goeds te zeggen over de betekenis van het kerstfeest, met mensen waarmee we dan in aanraking komen. Want de komst van de Heer Jezus is dat hij gekomen is in de nood van deze wereld. En deze wereld is in nood. En als we denken aan zijn eerste komst, dan heeft hij daar nog niet zoveel, laten we zeggen, aan het wereldgebeuren gedaan. Hoewel het natuurlijk wel ook internationaal was opgevallen. He, de wijzen uit het oosten, denk daar alleen maar aan. Ja, die kwamen uit, misschien wel uit Perzië, uit Iran, naar Bethlehem om daar de koning der Joden te zien, die geboren was. Hoe wisten ze dat? Wel, die wijzen hadden dat misschien wel van Daniel gehoord ooit, enkele eeuwen daarvoor. Dat is best mogelijk. Daar zijn wonderen gebeurd in de tijd van Daniel aan het hof van de Persische koning. En dat is natuurlijk op die geleerden van het hof. Dat waren gewoon occultisten, zeg maar, en waarzeggers en astrologen. Maar dat is wel overgegaan. Hè? Die kennis dat eens in het beloofde land de Messias zou worden geboren. En daarom kwamen de wijzen uit het oosten. Die kwamen niet zomaar uit de lucht vallen, zal ik maar zeggen. Het was ook die Persische koning die zei tegen de Joden, jullie moeten terugkeren en je moet de stad en het land weer opbouwen. En de tempel van Yahweh moet je opbouwen. Hij noemde de naam van Yahweh, de God van Israël. Koning Kores, weet u wel. Dus dat zijn ook allemaal wonderen die daar mee te maken hebben, want hij zou komen tot zijn tempel en die tempel moest eerst nog herbouwd worden. En dat heeft koning Kores, een heidense koning, heeft daarvoor gezorgd. Dat kunt u allemaal vinden in het boek Ezra en Nehemia. Prachtig boek om te lezen, om te bestuderen. Woord voor woord en tekst voor tekst. Want er zitten heel veel geestelijke lessen voor ons in. Maar hier vinden we in dit boek van Exodus de uittocht van Egypte. Israël in de woestijn. En dan komt Israël in de nood. En dan komt God zelf om die nood op te lossen. Dat is de adventsboodschap die hierin zit. Want hij zegt, ik kom zelf, Mozes, ga naar Horeb en daar zal ik voor u staan. Hij komt dus van de hemel en hij komt naar de berg Horeb om daar voor Mozes te staan. En dan moet Mozes zijn oordeelstaf nemen en als hij daar staat, dan moet hij slaan. En het lijkt wel alsof hij zelf die klap opvangt. Zo staat het er een beetje tussen de regels door. Het was de rots. Maar het was ook de Heere zelf die daar op Horeb aanwezig was, zoals vers 5 ons dat zegt en vers 6. Dat zijn bijzondere dingen. Want hij is gekomen in de kerstnacht. Hij is gekomen naar deze wereld om onze nood te lenigen en op te lossen. Maar om zelf de klap op te vangen van het oordeel van God. Daar gaat Golgotha over. De Heer Jezus heeft zelf de oordeelstaf van Mozes, zeg maar, op zich neergekregen, daar op Golgotha. Eerst even de situatie, hè, want we kunnen daar heel veel van leren, hier in Israël in de woestijn. Je moet je even voorstellen, ze waren uit Egypte bevrijd, ze hadden wonderen en tekenen meegemaakt. Farao was in de Rode Zee of in de Schelfzee was verdronken en zij zijn bevrijd. En ze hebben daar het lied in Exodus 15 gezongen, het bevrijdingslied van Israël, dat door de hele Bijbel heen als het ware doorklinkt, tot in het laatste Bijbelboek, daar komen we het nog weer opnieuw tegen. De Exodus wordt door de Joden iedere week met Shabbat gevierd en herdacht. Met het Loofhuttenfeest wordt met name de Exodus van zo lang geleden door de Joden in hun religie herdacht. Dat is heel bijzonder. En dat is daarom zo bijzonder, omdat God het levend houdt, want straks gaat de echte Exodus gebeuren. Straks gaat, in het laatste Bijbelboek, gaat God Israël bevrijden uit deze wereld. En dan zal er een grote ommekeer komen in het hart en in het leven van de Joden, als individuen, maar ook als volk. Wij hebben hoop voor Israël, want Israël zal leven. En Israël zal tot geloof komen wanneer ze de Messias zal zien. De doorstokene staat erbij. En dan zullen ze over hem een weeklacht aanheffen. En er zal verschrikkelijk verdriet zijn. Omdat ze dan zien dat degene die gekomen is toen, 2000 jaar geleden nu al, dat de Messias van Israël was. Maar ze hebben het niet gezien. Ze waren verblind. En wie heeft ze verblind? Dat heeft God gedaan. God heeft ze ogen gegeven, zegt de Bijbel, om niet te zien. En oren om niet te horen. Tot op de dag van heden. Dat staat in Romeinen 8. Dat kunnen we niet begrijpen. Wij kunnen Gods heilsplan niet begrijpen. En zoals we hier vinden in Exodus 17, dat ze moesten zich legeren van pleisterplaats naar pleisterplaats. En dan moesten ze zich legeren te Rafidim. Sla hier je tent op, in Rafidim. Maar toen ze die tent opgeslagen hadden, kwamen ze tot ontdekking dat daar geen water was. En in de woestijn kun je absoluut niet leven zonder water. Geen dag. Er was een man die was gaan wandelen in de woestijnstad Arad. Daar was hij net komen wonen. Een Russische Jood. Hij was net in Israël komen wonen. Hij was zeer gefascineerd door de woestijn. Is daar gaan wandelen. Is verdwaald in de woestijn. En hij kwam niet terug. En 's morgens om 8:30 kwamen wij uit het hotel met een groepje mensen die met ons mee waren. En we zagen allemaal gieren in de lucht. En toen vroegen we, wat betekent dat? Ligt daar een kadaver? Ja, waarschijnlijk wel. Maar toen kwamen er ook legerauto's. En toen bleek dat daar achter de heuvel, niet ver bij het hotel vandaan, niet ver van de stad, een dode man lag, jonge man nog, met een waterflesje in zijn hand. Hij heeft het niet gehaald. Hij is daar in de woestijn omgekomen. En dat is nog niet zo lang geleden. Dus het is nog steeds mogelijk. En daarom als hier Israël gaat mopperen en gaat morren omdat er geen water is, dan is dat heel begrijpelijk. Ik ben zeer antisemitisch opgevoed, heb ik u misschien wel eens verteld. Ja, niet door mijn ouders, maar op de christelijke school. Want ik herinner me als kind al dat het daar gezegd werd bij de Bijbelvertellingen dat de Joden een onhandelbaar volk waren. Altijd morden ze en altijd mopperden ze. En ook bij dit gedeelte. Hè, maar wat zou u doen? Als uw leven bedreigd wordt en dat van uw kinderen omdat er geen water is. En omdat God notabene gezegd had, hier moet je je legeren. Hier moet je je tent op slaan. Wist God dan niet dat daar geen water was? Ja, natuurlijk wel. En de moeilijkheden die wij in ons leven meemaken als kinderen van God, we mogen wandelen met de Heere, zoals Israël wandelde met de Heere door de woestijn. Ze gingen achter de wolkkolom en achter de vuurkolom aan en de Heere ging ze voor. En de Heere zei, hier moet je je tent op slaan. En dat deden ze. Maar ja, als er geen water is, heeft God zich dan vergist? Als er moeilijkheden in ons leven komen, hoor je ook vaak veel christenen zeggen, waarom moet mij dit overkomen? Waarom doet God mij dat aan? En dan hoor je opstandige geluiden. Wat dat betreft zijn we precies hetzelfde als christenen. Maar weet je, God doet ons ook door de moeite gaan en door de strijd en door teleurstelling en verdriet. Zelfs dan gaan we door dalen van schaduwen des doods, zegt Psalm 23. Kon God dat dan niet voorkomen? Jawel, maar dat doet hij niet. Althans, dat doet hij niet altijd. Natuurlijk, hij hoort ook gebeden. En natuurlijk, er zijn ook wonderen van genezing als we ziek zijn. En daar mogen we ook om bidden. En we mogen ook met onze ziekte tot de Heere gaan. En ons heel ons leven toewijden en overgeven. Maar die beproevingen, die zijn er. En hier was ook voor Israël een beproeving. In Deuteronomium 8 staat dat Mozes zegt, de Heere heeft u door die woestijn geleid 40 jaar lang. Uw voetzolen en uw schoenen zijn niet versleten. Uw kleding is niet versleten. Hij heeft u onderhouden met het water en met het manna. En 40 jaar lang heeft hij je onderhouden. 40 jaar om uiteindelijk te kijken wat er in je hart was. Want wat blijkt iedere keer, en dat hadden ze toen bij mij op de lagere school ook moeten zeggen, maar dat hebben ze niet gedaan omdat ze geen zicht op Israël hadden waarschijnlijk. Ze hadden moeten zeggen dat de geestelijke les ook is, want het is allemaal voor tot lering voor ons opgeschreven met Israël, die hele geschiedenissen in het Oude Testament. Ze hadden moeten leren dat dat de beproeving is om te zien wat is er in je hart, zodat je het zelf ook ziet. Tegen Israël wordt gezegd, de Heere wilde zien wat er in je hart was. Want wat we steeds tegenkomen, is dat Israël wel verlost was uit Egypte, maar in die woestijn, in die 40 jaar, dat zien we in dit gedeelte ook, waren ze nog niet van Egypte verlost. Egypte zat nog in hun hart. En ze zeiden tegen Mozes, waarom heb je ons uit Egypte gevoerd? Had ons daar maar gelaten. En ze wilden terug naar het oude leven. En dat is onder ons soms ook zo. Mensen kunnen teleurgesteld zijn in het christelijk geloof, in broeders en zusters, gaan de kerk of de gemeente uit. En het wordt nooit meer wat met ze. Wat erg is dat? Laat het onder ons niet zo zijn. Want God geeft ook moeilijke situaties en beproevingen om ook ons te beproeven. Om te zien wat er in je hart is. En in de beproeving mag je tot de Heere gaan en zeggen, Heere, over dit overkomt mij allemaal, u weet ervan, hier ben ik. Vertelt u mij wat ik moet doen of moet nalaten. Wat ik moet opruimen uit mijn leven om uiteindelijk voor u 100% toegewijd te zijn. Dat is Gods bedoeling. En dat is ook Gods bedoeling met Israël hier. Dus dat er geen water was, dat wist de Heere wel, maar er moest iets anders gebeuren. Het heilsplan van God, de boodschap van de Heere Jezus, die straks tot ons zal komen in het Nieuwe Testament, wordt hier al naar voren gebracht als Israël hier geen water heeft, als ze om zouden komen en de Heere zelf van de hemel neerdaalt om zijn volk te redden met het levende water. Indrukwekkend is dat. En dan gaat Mozes met die staf. Dat is de staf waarmee hij de Nijl geslagen heeft. Dat is de staf waarmee hij de oordelen van God over Farao en over Egypte gebracht heeft. Die staf, die moest hij meenemen. En dan moest hij naar de berg Horeb gaan, naar de rots. En als de Heere daar voor hem staat, dan moest hij met die oordeelstaf slaan. Ik krijg dat nooit helemaal in beeld. Wat is hier nou geslagen? Is de rots geslagen? Is de Heere geslagen? Zijn ze allebei geslagen? Ik weet het niet, maar omdat het zo duidelijk die rots is die ons wijst op de Heer Jezus, moeten we toch aannemen dat hij ook daar iets van heeft meegekregen. En dan komt er water, dan komt het levende water en dan mogen ze drinken. Wat een geweldige uitkomst was dat. Wat een geweldig wonder was dat. Daar in de woestijn Sin. De woestijn Sin is er nog steeds. Als je op een heuvel staat waar Ben-Gurion en zijn vrouw begraven zijn, en waar hij zijn landbouwwerk had in de woestijn, want hij geloofde dat de woestijn zou bloeien als een roos, en heeft zich daar ook heel zijn leven aan gewijd. Maar als je daar staat, dan kijk je uit over de woestijn Sin. Staat ook op een bordje dat het de woestijn Sin is. Dus die woestijn is er ook nog steeds. Er is niks veranderd daar. Er zijn geen huizen gebouwd. Het is allemaal nog steeds woestijn. Zoals het toen was, zo is het vandaag nog steeds. En Israël mocht dan van dat wondere water in de woestijn drinken. Er is daar ook nog steeds een watertje daarbij in de woestijn Sin. Je kunt die heuvel aflopen en dan loop je zo'n pad af. En dan loop je iets door en dan kom je bij een watertje in de woestijn, midden in de woestijn. 40 graden of soms nog warmer, soms 50 graden in de zomer. En dan is daar water. En daar vind je kikkers in. En daar zie je visjes in. Hoe komen die visjes daar? Zijn die komen lopen uit een ander water uit de woestijn? Nee. Dat is heel wonderlijk. Onze buren die hadden een vijver. En ze zeiden, we willen daar geen vis in. Ik zeg, nou die komt vanzelf. Hij zei, komt vanzelf, hoezo? Ik zeg, nou er hoeft maar één keer een eend in komen zwemmen. Die heeft eitjes van vissen aan zijn poten of in zijn veren. En jij hebt vis in je vijver. Dat is ook gebeurd ook. Dat is daar ook waarschijnlijk gebeurd. En dan zie je herten lopen met grote, ja, meer steenbokken, zeg maar. Met grote geweien en horens. Heel interessant. En misschien was dat wel de plek waar Mozes op de rots geslagen heeft. Ik weet dat niet. Maar er is alsof God nog een herinnering heeft nagelaten voor al die toeristen die naar Israël komen. Van hier gaf God water in de woestijn. En water in de woestijn geeft hij vandaag nog steeds. Ook voor jou en voor mij. Al ben je in de woestijn van je leven, hij wil water geven zodat je drinken kan. Zodat je overleven kunt in een plaats waar je niet overleven kan, menselijkerwijs gesproken. Want Mozes zegt van die woestijn, het is een plaats waar een mens niet kan overleven. Van schorpioenen en van slangen, van doren en distels. Een plaats waar het niet regent, waar geen water is. Maar God heeft jullie er doorheen geleid. En dat doet hij ook met ons leven. En daarom is het zo geweldig dat het advent is, dat het straks kerstfeest wordt. Dat hij ons in onze nood is tegemoet getreden, tegemoet gekomen. En hij heeft ons vanuit zijn heiligdom, heeft hij ons water gegeven om te drinken. Wel, deze hele geschiedenis is een profetische geschiedenis die ook voor een ieder van ons een geestelijke les inhoudt. Hij is gekomen. Hij is gekomen naar de schriften. Hij is de Christus der schriften. En die rots, dat is Christus. Ik zat een keer in de trein met een echtpaar waar ik het evangelie aan mocht brengen. Want ik stapte in Hilversum op de trein en ik moest naar Zwolle. En ik zei tegen de heren op het perron, heren, als nou zo meteen de trein komt, mag ik dan in die coupé stappen waar mensen uw woord moeten horen? Hebt u dat ook wel eens gedaan, zo van die praktische dingetjes? Van die praktische dingetjes. Je mag alles met God overleggen. Ik heb ontdekt dat, ben je sleutel kwijt? Heren, waar heb ik nou mijn sleutel neergelegd? Die moet je natuurlijk altijd op dezelfde plek houden, die moet je niet laten slingeren. Maar als je hem kwijt bent, bid de Heer om die sleutel. En dan maak je wonderen met God mee. En ik zal u vertellen, ik stap in de trein, ik stap in de coupé, de eerste, de beste, dat is een lange gang in die wagon en dan allemaal die zijcoupeetjes, weet u wel. Dat was vroeger nog zo in die trein. En daar zat een echtpaar bij het raam, uit Nijverdal, ik weet nog waar ze vandaan kwamen. Maar ik begon niet, zij begonnen. Ik begon niet over de Bijbel en over het evangelie. Zij begon over de Bijbel en over het evangelie. Ik weet niet meer precies waarom. Maar ik dacht, wat een wonder van God. Ik heb dat gebed gebeden en nou zit ik hier. Nou, we kregen een heel goed gesprek al voordat de trein ging rijden. En Op de een of andere manier kwamen we uit bij Exodus 17. Ik weet ook niet meer waarom. Ze vertelden dat ze nooit meer naar de kerk gingen. Dat ze wel christelijk waren opgevoed, maar ze gingen nooit meer naar de kerk. Ze waren hervormd. En ik zeg, dat is jammer. Dan mis je toch alle heerlijkheden van de Heer Jezus. Ook als je het geloof achter je gelaten hebt. Dan word je een dorre boom in de woestijn. Ik weet niet precies meer wat ik gezegd heb. Maar in ieder geval, we kwamen uit bij Exodus 17. En toen legde ik ze uit dat die rots waarop geslagen is Christus. Ik heb ze daar het evangelie van Golgotha uitgelegd. Ja, zegt die man, dat is jouw uitleg dat dat Christus is. En ik zei, nee, dat is niet mijn uitleg. Ik vertel je niet een smoesje. En toen heb ik met hem opgeslagen 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10. En daar staat, want ik stel een prijs op, broeders, vanaf vers 1. Ik stel een prijs op dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen. Allen zich in Mozes lieten dopen in de wolken in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen meeging en die rots was Christus. Kijk, daar heb je het. Dat is de rots van Exodus 17. Die is met Israël meegegaan. Want er was nergens water in de woestijn. En ze hebben toch altijd gedronken. Er was water in het koperen wasvat van de tabernakel. Dat was dat wonderen water uit de rots. Dat water dat God speciaal gegeven had. En de rots die met hem meeging was Christus. Die man die trok bijna de Bijbel uit mijn hand, zeg. Hij was zo verbaasd. Hij kreeg zo'n schok. Hij zegt, staat dat er echt? Ik zei, ja, ik vertel u geen smoesjes. Ik had het hem voorgelezen en ik wilde het zelf ook lezen. Dat is wat ik nooit doe. Ik heb mijn Bijbel aan hem overgegeven. Hij komt toch niet weg, dus maar je Bijbel die moet je nooit weggeven aan een ander. Maar goed, hij heeft het zelf gelezen. En toen ging de deur open van zijn hart en van zijn hoofd en van die vrouw ook. En ze hadden de ene vraag naar de ander. En we hebben heerlijke tijd van Bijbelstudie gehad. En toen waren we in Zwolle en toen moest ik eruit en moesten zij nog doorrijden naar, naar Nijverdal. Maar hoe dat ging, weet ik niet. Maar misschien moest ze overstappen. Maar in ieder geval, hij gaf me een hand en zij gaf me een hand. En we gingen uit elkaar als vrienden. Die mensen stralen helemaal. Ik heb niet gezegd, dan moet je ook weer naar de kerk gaan. Dat moeten ze zelf weten. Maar ze hebben daar iets geproefd van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En de dingen die ik ze mocht meedelen. Ik vond dat heerlijk. En dat is het mooiste wat je doen kan, hè. Als je vandaag of morgen iemand tegenkomt, dat je zegt, hier, nou wil ik het evangelie brengen. Wilt u iemand op mijn weg brengen? En dan doet hij dat. Dan komen de mensen op je weg en die komen je vragen. Hé, jij bent toch christen, hoe zit het nou? Kwamen mensen op mij af in het dorp bij ons in Huizen, toen wonen we nog in Huizen. En dat was met de aanval op de Twin Towers in Amerika. En toen vroeg iemand van, we hebben het erover gehad met elkaar. En heeft dit nou met de Bijbel te maken? Ik zei, ja, natuurlijk heeft het met de Bijbel te maken. Als je Openbaring 17, 18 leest, dan zie je precies hoe die grote stad, net als natuurlijk niet letterlijk New York, maar misschien wel, we weten het niet. Maar het is alsof daar de beschrijving staat van die ramp op New York. Mensen zagen vanaf de schepen op zee, zagen ze de stad branden. En lees dat maar. Nou, dat hebben ze gedaan. En heel veel mensen grepen toen naar de Bijbel in die tijd. Als de nood komt, dan komt men ook met vragen. En wees bereid dat jij weet waar het staat in de Bijbel. En dat je een antwoord kunt geven. Je kunt je leven lang in de kerk zitten en nog te weinig hebben om uit te delen. God geeft hier een overvloed van water. En dan mag je drinken uit de rots die met hem meeging en de rots was Christus. Nou staat er ook nog wat bij, hè? Dat vind ik toch ook wel indrukwekkend eigenlijk, daar in 1 Korinthe 10. En er staat bij, en toch heeft God in het merendeel van hen geen welbehagen gehad. Want ze kwamen om in de woestijn. Ze werden neergeveld in de woestijn. Iedere keer weer opnieuw was daar die ongehoorzaamheid en die zonde. Wat dat betreft had die onderwijzer wel gelijk natuurlijk. Maar Israël is daarin ook een voorbeeld voor ons. Het is opgetekend Vers 11, kijk maar wat er staat. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Deze hele geschiedenis, de hele geschiedenis van Israël, is een voorbeeld voor ons. Daar kunnen we geestelijke lessen uit leren. Dat we niet oppervlakkig moeten zijn. God heeft wonderen in je leven gedaan. Ben je dat vergeten? Ben je dat vergeten dat hij je geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht? Dat je een kind van God mocht worden door Gods genade. En dat hij je leven veranderd heeft. Dat je wedergeboren bent. Dat is allemaal gebeurd in je leven als je een christen bent. En als je dat nog niet bent, dan kun je dat vandaag worden. Dan kun je met heel je leven tot Christus gaan. En dan kun je zeggen, Heere, hier ben ik. Want in Johannes 7... Dan gaan we naar de volgende tekst, de laatste hoor, we gaan niet zoveel tekst opzoeken. Maar de volgende tekst is Johannes 7. Daar vinden we de Heer Jezus bij het Loofhuttenfeest in Jeruzalem. En daar staat vers 37, Johannes 7 vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft... Hij komen tot mij en drinken. Dorst. En daar bedoelde Jezus natuurlijk geestelijke dorst mee. Dit is niet de dorst naar water. Dit was de laatste, de grote dag van het Loofhuttenfeest. Waar ze daarin, daar beneden moesten ze water ophalen en naar boven brengen. Naar het tempelplein om daar die laatste dag met water dat ze plengden... De laatste dag van het grote feest vierde, de uittocht uit Egypte. En dat water, dat staat voor het water van de Heilige Geest. En dat is het mooiste, dat is het grootste punt, het belangrijkste punt. Als we het Exodus 17 lezen en we lezen daar van Christus, dan is dat ook voor Israël ook de Heilige Geest. Het is ook letterlijk water natuurlijk als je in de woestijn bent, maar het is ook het beeld van de Heilige Geest. Want dat zegt de Heer Jezus hier ook. Indien iemand die dorst heeft, komen tot mij. Want wie in mij gelooft, vers 38, gelijk de schrift zegt. Dus dat is even belangrijk, hè. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Niet wie in mij gelooft volgens deze of gene dogmatiek. Ik heb niks tegen dogmatiek. Maar we moeten Christus geloven zoals de schrift zegt. De Bijbel. Dat levende woord van God. Het levende en blijvende woord van God, dat in ons wordt tot zaad der wedergeboorte. Dat is het woord van God. We kunnen alleen tot geloof komen wanneer het woord van God als een zaad, zoals een zaaier het zaad in de akker uitstrooit, dat woord van God in ons hart komt en daar een levensveranderend werk doet. Dat noemt de Bijbel wedergeboorte. En heel veel mensen zeggen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wat moet je dan doen? Merk je dat ook, dat je dat nooit meegemaakt? Ja, nee, dat merk ik niet. Maar ja, ik zou het wel willen. Wat moet je dan doen? Wat staat hier? Wie in mij gelooft gelijk is. Oh nee, wie dorst heeft, komen tot mij, zegt Jezus. Dan moet je naar Jezus gaan. Bij hem is de bron van het leven. En bij hem is de bron van het licht. Dat is het geheim. Ga je binnenkamer in. En zeg, Heer, dan zit ik mijn leven lang in de kerk. En ik heb nog niks. En wat ik doe, dat doe ik eigenlijk alleen maar voor het oog van de ander. Ten diepste. Dat zou toch erg zijn als dat je geloofsleven is, hè? Dat zei die dominee die preken moest over wedergeboorte op verzoek van een van de gemeenteleden, een jong echtpaar, had gevraagd, dominee, wilt u dat nou eens uitleggen? En hij had alles keurig op papier gezet. En hij had een prachtige preek gemaakt. Want het was een hele goede dominee. Maar toen zei de Heer op zaterdag tegen hem, diep in zijn hart, maar jij zelf dan? Heb jij dat dan zelf ontvangen? En wanneer was dat dan? En wat is er daarna gebeurd? Hij had wel een keurige theologische opleiding gehad. Zeer rechtzinnig en bijbelgetrouw. Daar was niks mis mee. Maar die levende ontmoeting met de Heer Jezus, daar gaat het om. Dat hij je hart kan veranderen. En de dominee zei op zaterdagmiddag tegen zijn vrouw, ga jij vanavond maar slapen? Ik ben nog niet klaar. En s'avonds ging hij opnieuw zijn studeerkamer in. En hij is daar neergeknield. En in zijn studeerkamer. En hij heeft gezegd, Heer, nou heb ik alles uit uw woord. Het is zo mooi allemaal. Het klopt allemaal precies. Ik heb zo'n mooie preek gemaakt. Maar mijn eigen hart is helemaal leeg. Hier ben ik. Ik heb dorst. Mag ik komen drinken bij u? En toen vertelde de volgende dag de dominee vanaf de kansel, toen de mensen zagen, we hebben een nieuwe dominee gekregen. Wat heeft die man? En dan zei hij, u hebt een nieuwe dominee gekregen. En hij vertelde wat er gebeurd is. Die avond en die nacht. Want de heerlijkheid des Heren daalde neer daar in zijn kantoor. Dat is toch mooi als je dat meemaakt, hè? De Heren zegt, zoek de Heren, zoek mij en leef. Het levend geloof, hè, daar gaat het om. Het gaat om dat levend geloof. Ik vond het mooi dat Paul Witteman op zoek naar waarachtig geluk in een televisieprogramma. Ik heb er geen een van gezien, maar ik hoorde het op de radio in een interview zeggen van hij heeft christenen ontmoet die echt iets aan hun geloof hebben. Nou, dat vond ik mooi. Ik weet niet waar die geweest is. Maar die hadden echt iets aan hun geloof. Dat geloof, dat had hun levensgeluk gebracht. Dus hij heeft daar levende christenen ontmoet. Prachtig is dat. Stel je voor dat hij gezegd, nou, ik heb een heleboel christenen gesproken, maar ik heb er niks van gevonden. Niks. Maar dat zei hij niet. En hij vroeg aan iemand in die gesprekken die hij maakte voor de televisie, van denkt u dat het ook voor mij is? Prachtig, hij is katholiek opgevoed. Hij gelooft niets meer. Maar wie weet hoe God in zijn hart gaat werken. Dat weten we niet, maar het was wel heel interessant om dat te horen. Maar als er bij u nou iemand komt en die vraagt, hoe is dat nou met jou? Wat heb jij? En kun je mij dat ook geven? Wat zegt u dan? Dan moet u voor uzelf antwoord op geven. Hier staat, indien iemand dorst heeft. We hebben de geschiedenis gelezen van Israël. Die dorsten in de woestijn naar water. En wat deed de Heer? Hij kwam zelf. Hij kwam zelf, uit zijn overvloed kwam hij geven. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Johannes 10, vers 10. Ik ben de goede herder. Die tekst kennen we natuurlijk wel. Maar wat daarna staat. Ik ben gekomen omdat zij leven en overvloed hebben. Geestelijke overvloed. Lieve broeder en zuster. We leven in een tijd van een enorme teruggang van het christelijk geloof. En misschien neemt de islam het straks over hier. Dat kan allemaal gebeuren. Dat we ons land en ons volk overlaten aan onze kinderen en kleinkinderen met de islam als een meerderheid. Die hier aan hun de wet zal opleggen. En onze kleindochters lopen dan in een burka. Met de orde van God. Dat is over de kerk gekomen in het Midden-Oosten en over Noord-Afrika. Toen de islam opkwam. Dat kun je allemaal nagaan. Moeten we dan tegen die vluchteling zijn? Nee, natuurlijk niet. Die vluchtelingen moet je het evangelie verkondigen. Dat is onze taak. De taak van de overheid is op de veiligheid te letten. En de taak voor ons is om aan vluchtelingen, aan moslims, het evangelie te verkondigen. Dat is het mooiste wat er is. Ik ben taalcoach, heb ik u misschien wel verteld, van een aantal moslims die Nederlands moeten leren via Vluchtelingenwerk Nederland. En dan kom je met ze in aanraking. En als ze nou bij me thuis komen, dat doen we bij mij thuis. Want op het AZC is het een beetje ingewikkeld en een beetje moeilijk om een plek te vinden. Maar dan zitten ze gewoon bij mij aan tafel en dan heb ik een whiteboard en dan schrijf ik dingen op enzovoort. Maar het eerste als ze komen, dan zeg ik, moet je luisteren. Dat gaat met handen en voeten. De meesten spreken wel Engels trouwens. Dan zeg ik tegen ze, je moet twee dingen van mij weten. Eén, ik ben christen. En dat zal ik ook naar jullie toe niet onder stoelen of banken steken. En twee, ik ben een grote vriend van Israël en van de Joden. En dat zal ik ook niet onder stoelen of banken steken. En als je nu weg wil gaan, mag je weggaan, daar is de deur. Maar je mag ook blijven. Ze zijn allemaal gebleven. En sommigen zijn nog verschillende keren met me mee geweest op zondag naar de kerk. En er is er één mee geweest, die is ook al verschillende keren in Brandpunt in Doorn geweest. Dat vindt hij de beste kerk, want de zingen is het mooist, vond hij. Hij heeft mij verteld, ik heb nooit gezegd, hè, geen negatief woord gezegd over de islam of wat dan ook. En maar hij heeft mij gezegd, toen we uit Doorn wegreden, ik wil je nu wel vertellen, ik heb afscheid genomen van de islam. En ik wil bij het christendom horen. Hij zei, nee, je moet bij Christus horen, niet bij het christendom. Het is geen voetbalclubje waar je lid van kunt worden. Ik heb hem uitgelegd hoe je wederom geboren moet worden. Dat je zelf met je leven naar de Heer Jezus moet gaan. En hij zegt, dat heb ik gedaan. En hij is een christen. Maar ja, nu is vorige week zijn vrouw gekomen en die is orthodox moslim. Dus hoe dat gaat, dat weet ik ook niet. Ik heb nog niet gehoord hoe dat verloopt. Maar dat is wel heel moeilijk. 3 kleine kinderen, ontzettend mooie schatjes van kinderen. Dus we zullen wel horen hoe het gaat verder. Hij gaat wonen in Almere, daar krijgt hij een huis. En ik drink bij verschillende moslims in Zeewolde Arabische koffie. En dan praten we over allerlei dingen. En die ene zegt tegen mij, snap jij dat nou? Kun jij mij dat nou uitleggen? Nou zijn we hier in Nederland. Hij zegt, ik heb altijd geleerd dat de Joden onze moskee in brand steken en onze kinderen vermoorden en onze vrouwen verkrachten. Hij zegt, dan zie ik dat gewonde Syriërs via de Golanhoogte naar Israël gaan, daar in ziekenhuizen worden geholpen, geopereerd. In Tel Aviv en in Jeruzalem en in Haifa. En als ze beter zijn, dan mogen ze weer terug. En het kost ook nog niks, het is allemaal gratis. Ik zeg, ja, dat is Israël. Ja, maar ik heb heel wat anders geleerd. Ja, maar ik zeg, je komt uit de wereld van de leugen en van het bedrog. Kijk, want dan trek ik ook wel even alle registers open. En daar moeten jouw ogen voor open gaan, zei ik. En dan moet jij een keuze in maken. Dat mag je dan rustig tegen ze zeggen. Dat is mooi hoor, zulke gesprekken. Dat is heel mooi. Ze moeten zelf nadenken en zelf tot een conclusie komen. En deze man die dat tegen me zei, is een parel van een mens. Hij geeft alles weg om anderen te helpen. Syriërs en die dan komen en in het AZC zitten en allerlei dingen nodig. Hij heeft een klein autootje gekocht, hij rijdt ze van hot naar her. Hij is de hele dag in de weer met zijn medemens. Dus dat is heel mooi. Maar nu hoop ik nog dat hij christen wordt. Dat hij tot Jezus komt. En dat kan best gebeuren. Maar we mogen vanuit de overvloed die we hebben, vanuit de overvloed die de Heer Jezus ons geeft door de Heilige Geest, mogen we leven. En als je geen overvloed hebt, dan ben je geen normale christen. Lees nog even met mij mee, want daar staat in Johannes 7. Daar staat, wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt. Zoals de schrift, de Bijbel, hè? Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is die volheid van Christus. Stromen van levend water, zoals die kwamen in de woestijn in Exodus 17. Zo wil God door de Heilige Geest die stromen van levend water geven. En er staat erbij, dit zei hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen, ontvangen zouden. Ziet u, dat is normaal christendom. Die tot geloof in de Heer Jezus komen na de schriften, die ontvangen de Heilige Geest, niet met mate, maar in overvloed. Want de Geest was er nog niet, toen op dat moment, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Die Geest was er nog niet. En dan hoor je vaak verkrijgen, ja, maar de Geest was er toch ook al in het Oude Testament? Ja, dan moet ik zeggen, wacht eventjes, wat voor godsbeeld heb je? Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God. Maar wat heeft de Heilige Geest gedaan? Die heeft op de paasmorgen een nieuwe mens geschapen. Daar in het graf van Jozef van Arimathea, waar de Heer Jezus lag. Daar lag zijn dode lichaam. En de Heilige Geest van God is daar gekomen en heeft dat dode lichaam opgewekt. Hij heeft niet zijn oude leven teruggekregen. Hij heeft nieuw leven uit God gekregen, zodat hij opgewekt werd en opstond als de Zoon van God. Dat is een groot mysterie, een groot geheimenis, maar dat is wat de Bijbel zegt. En we moeten eenvoudig de Bijbel geloven. En daar is de tweede Adam dus opgestaan, zegt de Bijbel. De eerste Adam, waartoe het hele menselijke geslacht behoort, ook wij allemaal, is verloren en gaat verloren. En nou heeft God sinds de Pinksterdag een wonder gedaan, dat diezelfde geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, Romeinen 8 vers 11, diezelfde geest die is gekomen om in ons te wonen, om ons op te wekken tot kind van God. Dan vraag ik u, bent u al een kind van God? Hebt u deze ervaring gekregen? Hebt u dat nieuwe leven van hem gekregen? Is je leven definitief veranderd? Van een verloren zondaar tot een kind van God. Is dat de vreugde des Heeren in de overvloed, zodat u mag uitdelen aan iedereen. En bid u wel, Heer, maak me tot een zendeling voor de moslims hier in Nederland. Of voor mijn buren in de straat, dat ook. Maar vooral voor moslims. Er zijn er zoveel naar ons toegekomen. Ja, niet zoveel, maar er zijn er toch een aantal in Nederland die in Nederland wonen. Maar ik zal u vertellen, als ik zie op internet en op Facebook, hè, wat christenen schrijven over vluchtelingen die hier komen. En wat voor woorden ze daarbij gebruiken. En wat voor scheldwoorden ze daarbij gebruiken. Ik zal u vertellen, ik neig ertoe om dat hele Facebook maar af te sluiten en er niks meer van te zien. Want als ik dan naar die site ga van iemand die dan zegt, dan heeft hij ook allerlei teksten en zo van Jezus leeft en halleluja en gloria, halleluja. Maar inmiddels, als het over vluchtelingen gaat, dan heeft hij dit soort dingen. Vreselijk. En dat zijn dan christenen. Laten we de Heere danken dat het zendingsveld naar ons toegekomen is. En dat we mogen leven uit de volheid van dat levende water wat de Heer Jezus gegeven heeft. Door het oordeel te dragen. Exodus 17 is er een voorbeeld van. Israël is door de woestijn geleid, iedere dag drinkend uit de rots die met hen meeging, dat levende water. Wij mogen iedere dag nemen van dat levende water. En we mogen drinken uit de rots. De rots is Christus. En van wat we van hem krijgen, dat mogen we uitdelen aan anderen. En dat is geen theorie, dat moet praktijk worden. Hoe moet je dat doen? Vraag het de Heer. Vraag het God. Onze zusters hebben aan het bidden, help. Ja, natuurlijk help bidden. Ja, dat kunnen we wel met een vroom woord zeggen. Maar heb je het al ontdekt? Heb je al ontdekt dat bidden helpt? Hè? En dat wanneer je hem iets vraagt, ook in de kleine dingen, dat hij dan hoort. Als je vraagt van Heer, wilt u iemand op mijn weg brengen? Dat ik iemand nog tot geloof mag brengen. Zoals die vrouw dat bad. En toen kwam de buurvrouw van de overkant. En die zei, nou, ik wil eerst even wat zeggen hoor, ik ga scheiden. Want ze dacht, ik ga dat eerst die christenvrouw nog maar even vertellen. Dat dronk ze wel eens koffie. Ze was zelf geen christen. Maar ze had inmiddels een afspraak met de advocaat. En toen dacht ze, ik ga dat haar nog even vertellen. En toen zei die vrouw, ik zal het nooit vergeten. Die zei, kind, ga eens even zitten. En toen ging ze even zitten. Ze is nooit bij de advocaat geweest. Ze is nooit gescheiden. Ik zag haar zeker 20 jaar later, kwam ik er nog tegen. Toen zei ze wie ze was. Oh, ik zei, ik ken het hele verhaal nog. Ik zei, ben je nog steeds bij een man? Ja, ik ben nog steeds. En we zijn zo gelukkig. God heeft ons huwelijk zo vernieuwd. Geweldig is dat. Maar die vrouw die had gebeden, wilt u iemand op mijn weg brengen? Voor wie ik wat betekenen kan. En toen kwam de buurvrouw van de overkant vertellen dat ze ging scheiden. Maar toen was zij klaar om uit te delen van de volheid van de Heer Jezus. Lieve mensen, het is Advent. Jezus is gekomen. Johannes 10 vers 10, een paar bladzijden verder in je Bijbel. Opdat wij leven zouden hebben en overvloed. En dat leven en die overvloed is ook voor jou en voor u. Alleen, als je niet drinkt van het water, dan kom je om in de woestijn. Zoals die rust daar in die stad, weet je wel. Je had geen water. Het water was op. Is uw water op, ga dan naar de bron. Wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Amen. We gaan samen zingen 197. Dit is mijn vreugde. Altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. 197. Uit de bundel van Johannes de Heer. Thank you. Mag u voorgaan in dankgebed. We danken u, Heren, dat we vanavond zo samen rond uw woord mochten zijn, Heren. De rijkdom van de Heer Jezus mochten overdenken en zien wat hij gedaan heeft in zijn komst. Toen hij de diepste weg gegaan is naar Golgotha om ons leven te geven en overvloed. Heer, we bidden u dat we daar niet oppervlakkig aan voorbij gaan. We bidden u dat het niet alleen theologie voor ons zal zijn, maar dat het een levende werkelijkheid is van elke dag. Waaruit we mogen putten en mogen uitdelen. Uitdelen aan anderen die ook dit nodig hebben. Zegen ons zo als we straks van hier gaan. En bouw ons op in ons geloof, in onze wandel met u. En doe ons veel dingen ervaren van wat u doet in ons leven. Opdat we gezegende mensen zijn. Ambassadeurs van de Heer Jezus. Die weten waar ze het over hebben. Zodat anderen ook door ons rijk gezegend worden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We gaan nu de collecte houden en onder het voorspel van 595a... op u mijn heiland blijf ik hopen, willen we dan die collecte houden. Zegt de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Wacht op de Heere. Wees sterk. Uw hart zij niet bevreesd. Ja, wacht op de Heere. Psalm 27. Het begin en het einde ervan. Ik wens u wel thuis. We zingen nog een slotlied. En dan tot een volgende keer. Een fijne kerstdagen gewenst.